Vanmorgen, broeders en zusters, het onderwerp Gods naam geopenbaard. En ik wil graag met u lezen, een betrekkelijk lang gedeelte dit keer. Exodus 2 vanaf vers 23 en dan lezen we zo verder hoofdstuk 3 dan vervolgens helemaal uit. Dus we beginnen bij hoofdstuk 2 vers 23 en dan verder het hele hoofdstuk 3. In die lange tijd stierf de koning van Egypte en de Israëlieten zuchtten nog steeds onder de slavernij en schreeuwden het uit zodat hun hulpgeroep over de slavernij omhoog steeg tot God. En God hoorde hun klacht en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En zo zag God de Israëlieten aan en had bemoeienis met hen. Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian, te hoeden. Eens toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg Gods, Horeb. Daar verscheen hem de engel des Heren, als in een vuurvlam midden uit een braamstruik. Hij keek toe en zie, de braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd. Mozes nu dacht, laat ik toch dat wondere verschijnsel gaan bezien, waarom de braamstruik niet verbrandt. En toen de Heren zag dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe. Mozes, Mozes. En hij antwoordde, hier ben ik. Daarop zeide hij, kom niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waar gij staat is heilige grond. Voorts zeide hij, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God te aanschouwen. En de Heere zeide, ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk dat in Egypte is. En hun gejammer over hun drijvers gehoord. Ja, ik ken hun smarten, en daarom ben ik nedergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden, en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honing, naar de woonplaats van de Canaanieten, Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Gewieten en Jebusieten. En nu, zie, het gejammer der Israëlieten is tot mij doorgedrongen. Ook heb ik gezien hoezeer de Egyptenaren hen verdrukken. Nu dan, ga, ik zend u tot Farao om mijn volk de Israëlieten uit Egypte te leiden. Maar Mozes zeide tot God, wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Toen zeide hij, ik ben immers met u. En dit zal u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Wanneer gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult gij God dienen op deze berg. Daarop zeide Mozes tot God, maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg, de God uw vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen, hoe is zijn naam? Wat moet ik hun dan antwoorden? Toen zeide God tot Mozes, ik ben die ik ben. En hij zeide, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, ik ben heeft mij tot u gezonden. Voort zeide God tot Mozes, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, de Heere, de God uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij tot u gezonden. En dit is mijn naam voor eeuwig. En zo wil ik aangeroepen worden, van geslacht tot geslacht. Ga heen, vergader de oudsten van Israël en zeg tot hen, de Heere, de God uw vaderen, de God van Abraham, Isaac en Jacob is mij verschenen. En heeft gezegd, ik heb terdege acht geslagen op u en op wat u in Egypte wordt aangedaan. Ik heb gezegd dat ik u uit ellende van Egypte voeren zal naar het land der Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Perizzieten, de Gewieten en de Jebusieten, naar een land vloeiende van melk en honing. En ze zullen naar uw stem horen. En dan zult gij met de oudsten van Israël naar de koning van Egypte gaan en zullen tot hem zeggen, de Heere, de God der Hebreeën, heeft ons ontmoet. Nu dan, wij wilden wel 3 dagreizen ver de woestijn intrekken om de Heere, onze God, een offer te brengen. Ik weet echter dat de koning van Egypte u niet zal toestaan te gaan, zelfs niet door een sterke hand. Maar ik zal mijn hand uitstrekken en de Egyptenaren slaan met alle wondertekenen die ik in hun midden zal doen. Daarna zal hij u laten gaan. En ik zal bewerken dat de Egyptenaren dit volk gunstig gezind zijn, zodat gij, wanneer gij wegtrekt, niet ledig wegtrekt. Iedere vrouw moet dan van haar buurvrouw en van haar huisgenoten zilveren en gouden voorwerpen vragen en klederen die gij uw zoons en dochters te dragen geeft. Zo zult gij de Egyptenaren beroven. Tot zover, broeders en zusters, dit schriftgedeelte. Ja, laten we nog eens beginnen met die verse 23 tot en met 25, want dat is eigenlijk wel heel bijzonder. In die lange tijd stierf de koning van Egypte. En dan lezen we vervolgens vier werkwoorden, waarin de Israëlieten hun moeite, hun verdriet tot uitdrukking brachten. En de Israëlieten zuchten nog steeds onder de slavernij en schreeuwden het uit, zodat hun hulpgeroep over de slavernij omhoog steeg tot God. Zij zuchten, zij schreeuwden, hun hulpgeroep steeg omhoog tot God. En dan staat er in vers 25, en God hoorde hun klacht. De Statenvertaling zegt, God hoorde hun gekerm. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En zo zag God de Israëlieten aan en God had bemoeienis met hen. Het is opmerkelijk dat tegenover de vier woorden, het verdriet en de moeite van het volk tot uitdrukking brengen, zuchten, uitschreeuwen, een hulpgeroep en gekerm, ziet u? Tegenover die vier woorden staan weer de vier woorden die de Heere als reactie daarop geeft. Tegenover het zuchten staat het horen van de Heere, ziet u? Tegenover het uitschreeuwen staat het gedenken van de Heere, het gedenken aan zijn verbond. Tegenover hun hulpgeroep staat dat de Heere het gehoord heeft en ook gezien heeft. En dan vervolgens tegenover dat gekerm, daarin staat dan de bemoeienis. Opmerkelijk, vier uitdrukkingen van ellende, moeite, verdriet. En tegelijkertijd elk woord dat weer als het ware door de Heere wordt opgevangen. De Heere die dat hoort, die dat ziet, die gedenkt en die bemoeienis heeft met hen. En dat woordje bemoeienis, wat hier wordt gebruikt, dat de Heere bemoeienis had met hen, heeft eigenlijk de betekenis dat de Heere deel heeft aan hun lijden, deel heeft aan hun verdriet. Dat woordje bemoeienis, dat is zelfs zo sterk dat het hetzelfde woord is als we in Genesis 4 vers 1 tegenkomen, waar we lezen dat de mens, Adam, nu gemeenschap had met Eva zijn vrouw. De meest intieme verbintenis tussen de man en de vrouw wordt eigenlijk ook door datzelfde woord tot uitdrukking gebracht. En daarin zien wij feitelijk dat dus de Heere, en we komen daar later ook nog wel over te spreken, want dat komt ook in meerdere gedeelten ook naar voren, dat dus de Heere één is geworden met zijn volk, één is geworden in dat lijden. De Heere heeft met dat volk meegeleden. Onze broeder en zuster die zijn van de week in Westerbork geweest en hebben daar ook de verschrikkelijke ellende natuurlijk gehoord en gezien, voor zover daar althans dat nog uit beelden enzovoort beschikbaar is. En dat is natuurlijk gruwelijk. Het is verschrikkelijk wat dat volk heeft doorgemaakt. Maar tegelijkertijd mogen we ook weten, en we komen daar straks nog verder over te spreken, maar toch alvast bij deze teksten alvast genoemd, dat de Heere daar dus bij was. De Heere die eigenlijk ook in dat lijden met dat volk is meegegaan. En geweldig natuurlijk ook voor u en voor mij te mogen weten dat de Heere ook in ons lijden meegaat. Hij voelt met ons mede. Hij is aan zijn broeders in alle opzichten gelijk geworden. Nou, we komen daar straks nog verder over te spreken, maar bij deze dus alvast genoemd. En dan gaan we gauw naar hoofdstuk 3. Dat begint met de woorden eens toen hij, dat is dan Mozes, de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg Gods Horeb. Valt het hier op dat in deze ene tekst, in die paar woorden, eigenlijk de hele roeping en bediening van Mozes ligt opgesloten. Want inderdaad, hier gaat het dan natuurlijk over de schapen, de kudde van zijn schoonvader Jethro. die hij dan wijdt en die hij gewijd heeft, zoals we dat hier dan ook lezen, hè? Geleid heeft naar de overkant van de woestijn. Maar zo is het eigenlijk, in deze ene tekst zien wij feitelijk al de hele bediening van Mozes tot uitdrukking gebracht, want zo zou hij later dat de kudde, hè, des Heren leiden. En hoe zou hij hen leiden? Hij zou hen inderdaad leiden naar de overzijde van de woestijn. Hij zou hen niet het beloofde land inbrengen, want we weten dat door Mozes ongehoorzaamheid, hè, de Heren hem dat belet heeft. Maar hij heeft dat volk inderdaad wel gebracht tot aan de overzijde, om zo te zeggen, van de woestijn, tot aan de grens met het beloofde land. En dan tegelijkertijd lezen we dan ook hier, hè, dat hij kwam bij de berg Gods te Horeb. En dat is eigenlijk ook, ja, eigenlijk de essentie ook van Mozes' bediening geweest. Niet alleen dat hij dat volk verlost heeft, hè, of tenminste dat de Heere door zijn hand, hè, dat volk verlossing gegeven heeft, maar natuurlijk, hè, de essentie van Mozes' bediening was dat hij, hè, hen gebracht heeft bij de berg Horeb. Als we lezen, hè, over Mozes, dan is het begrip Mozes, staat eigenlijk, het woord Mozes, de naam Mozes, staat eigenlijk voor de wet. Hè. Mozes, hè, en de profeten. Hè. Mozes staat voor, hè, de vijf boeken, hè, de wet. Denk ook aan de woorden van Johannes, hè, dat, als hij dan ook zegt, hè, door Mozes, hè, de wet is gegeven, maar de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Mozes, die als het ware, ja, je zou kunnen zeggen, de belichaming is van de wet. Als u de herziene Statenvertaling leest, dan zult u zien dat daar staat toen hij de kudde, maar daar staat er toen hij het kleinvee naar de overkant van de woestijn geleid heeft. Soms dat inderdaad de Statenvertaling en de herziene Statenvertaling bepaalde details toch wat helderder weergeeft. Want dat is het inderdaad hier de betekenis. Het is inderdaad klein vee. Hè. Het klein vee, het jonge vee, hè, dat naar de overzijde van de woestijn wordt geleid. En dat is eigenlijk ook zo prachtig, want ook dat is denk ik een beeld van Israël. Hè. Dat volk dat inderdaad, hè, werd uitgeleid door de hand van Mozes, hè, God die dat door de hand van Mozes heeft uitgeleid, maar dat was nog in Israëls jeugdtijd. Hè. Het was nog, om zo te zeggen, nog jong vee wat werd uitgeleid. Hè. En al zodanig, hè, dat volk, dat zie je ook, hè, in die geschiedenis van die 40 jaar in de woestijn, dat volk dat nog enorm ikgericht was. Hè. En langzamerhand, door de Heere moest voorbereid worden op dat verbond dat hij met dat volk ging sluiten. En ook dat volk geleerd moest worden om ook dat verbond ook te onderhouden. Dat huwelijksverbond wat we met elkaar gisteravond ook hebben gezien. Dat volk dat steeds weer verlangde naar de vleespotten in Egypte. Hè? Dat ikgerichte. Maar langzamerhand, hè, dat klein vee, om zo te zeggen, hè, nog in de jeugdtijd, hè, van dat volk, hè, dat de Heere, dat mede natuurlijk door Mozes, hè, dat volk heeft onderwezen, dat volk, hè, ja, tot wasdom heeft willen brengen. Prachtig dus dat eigenlijk al in vers 1, hè, zo in kiemvorm, en dat zien we vaak in de schrift, hè, dat in één of meerdere teksten vaak in kiemvorm, hè, eigenlijk al ligt opgesloten, hè, eigenlijk, ja, zo'n hele, ja, bediening, hè, en roeping, van in dit geval Mozes en alles, ja, wat dat dan ook verband hield, hè, met de verlossing van het volk Israël en de verbintenis die de Heere dus inderdaad bij de berg Horeb, hè, met dat volk is aangegaan. Want, kijk maar even in vers 12, dan maken we even een sprongetje. De Heere zegt dan ook, hè, ik ben immers met u tot Mozes. En dit zal u het teken zijn. En wat is dan het teken? Dat ik u gezonden heb. Wanneer gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult gij God dienen op deze berg. Ziet u? Dat is niet zomaar toevallig dat zij daar kwamen bij die berg Horeb. Hè? Dat Mozes daar aankwam bij de berg Horeb. Nee, dat was het teken. Dat zou eigenlijk het grote markeerpunt zijn. Hè? Zoals de Heere dat hier zegt. Dat hij dat volk, zou uitleiden uit Egypte.
en vervolgens daar ja, zou brengen bij die berg Horeb. En daar zij dan ook de Heere zouden dienen. Daar zij dan ook de 10 woorden hebben ontvangen, enzovoort, enzovoort. Ja, en dan gebeurt dat bijzondere moment, broeders en zusters. Laten we lezen in vers 2. Daar verscheen hem de engel des Heren als een vuurvlam midden uit de braamstruik. En Mozes keek toe. Ja, en zie, de braamstruik stond wel in brand. Nou, en dan is het meestal snel gebeurd met zo'n braamstruik als hij in brand staat. Maar hij werd niet verteerd. Ziet u? Nou, laten we nou eerst eens ons de vraag stellen, wie is nou die engel des Heren die daar is verschenen aan Mozes? Wel, het mag duidelijk wezen dat het niemand anders was dan de Heren zelf. Het is de Heren die daar dus zichtbaar aan Mozes verschijnt. Toen de Heren zag, lees je in vers 4, dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe. Nou, duidelijker kan denk ik niet, toch? Met andere woorden, het is niet zomaar een engel, maar het is, zoals we hem meerdere keren in het Oude Testament tegenkomen, de engel des Heren. En dat is niemand anders dan de Zoon, de Heer Jezus Christus, die inderdaad dan later vlees is geworden, hè? Geboren is uit een Joodse maagd. Maar dus in feite ook al in de periode van het Oude Testament ook meerdere keren aan mensen is verschenen als de engel des Heren. Het is bijzonder als je met Joodse mensen wel spreekt, dat ze zeggen van ja, maar jullie geloven in 3 goden, hè? Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan zegt men, maar wij geloven in 1 God. En dan gaat men altijd hè, natuurlijk naar Deuteronomium 6 vers 4, hè? De Heer onze God, hè? De Heere is een ene God, de Heer is 1. Het interessante is dat het woord 1 wat daar wordt gebruikt, is het woordje echad. En dat wil feitelijk zeggen een samengestelde eenheid. Als we lezen over dat man en vrouw 1 vlees worden, Adam en Eva, we hebben net al even gezien dat zij elkaar kenden, dat Adam zijn vrouw kende, een gemeenschap had met haar, dat ze 1 vlees worden, dan is dat dus datzelfde woordje echad. Wat dus betekent een samengestelde eenheid. Een eenheid die hier dus bestaat uit zowel de man als de vrouw. Zij worden samen 1. Het Hebreeuws heeft namelijk ook een ander woord voor het begrip 1. Namelijk het begrip yachid. En dat is een absolute eenheid. Dat is inderdaad de 1 op zichzelf staand. Geheel, uniek, 1. Maar als het dus de belijdenis is van Israël. De Heere onze God is 1. Dan is dat dus dat woord echad. En dat heeft dus de betekenis van samengestelde eenheid. En dat hoeft ons ook niet te verbazen. Want in feite vinden we dat al in Genesis 1 vers 1. In de begin is schiep God de hemel. En daar is het God Elohim een meervoudsvorm. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Ziet u, daar ziet u allemaal die meervoudsvorm in. Die dus feitelijk al vanaf Genesis 1 al aan wordt geopenbaard. Trouwens, ik weet niet of het je is opgevallen, maar we hebben ook al meerdere keren hier gelezen dat de Heere zich bekend maakt als de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Ook eigenlijk die drievoudigheid die wij dus ook hierin vinden. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Dus die drie eenheid, het begrip drie eenheid is dan wel niet een woord wat we al zodanig in de schrift tegenkomen, maar het is wel wat de schrift leert. En ik zeg dat maar even met nadruk, omdat ik merk dat er ook onder gelovigen hierover nogal wat verwarring bestaat en dat men de gedachte opgang doet dat de Heer Jezus geen God is. We worden daar regelmatig, helaas moet ik u zeggen, mee geconfronteerd, dat dus de godheid van de Heer Jezus wordt ontkend. En men dan allemaal argumenten aanvoert die in feite niet steekhoudend zijn en feitelijk, in feite verzinselen zijn van mensen. Want wel degelijk zien wij
dat de Heere zich in meervoudsvormen openbaart. Zoals dus ook hier als de engel des Heeren. Wel nu, de Heere die dus hier aan Mozes zich bekend maakt. En dan moet je ook even letten op de naam Heere. Hier zien wij voor het eerst de engel des Heeren. En dan vervolgens, toen de Heere zag dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe. Het is hier voor het eerst de introductie in het boek Exodus van de naam Heere. Dat is, als u dat ziet met hoofdletters geschreven, dan weet u dat het gaat om de godsnaam. En dat is die onuitsprekelijke naam, de Jod, He, Waaf, He. De naam die Joden ook niet uitspreken. Sommige christenen spreken dan voortdurend over Yahweh of over Jehovah. Ik heb nu dan die namen uitgesproken, maar ik zal het eigenlijk nooit doen. U zult het ook in ons blad nooit vinden. Vanwege het feit dat we ook niet met zekerheid weten hoe die naam moet worden uitgesproken. En waarom zouden we die naam dan zo uitspreken als we dat niet weten? Joden spreken dan ook over Hashem, de naam, of over Adonai, de Heere. Het is dus wel een naam die geopenbaard is, maar waar we nou niet weten hoe die wordt uitgesproken. Dat wil overigens niet zeggen, als we niet weten hoe die naam wordt uitgesproken, dat we niet zouden weten wat de betekenis van die naam is. Want dat weten we wel. Daar zullen we zo nog met elkaar over spreken. Maar de uitspraak van die naam weten we niet met zekerheid. Laten we daar, althans dat is mijn overtuiging, u hoeft die niet over te nemen natuurlijk van mij, maar laten we daar toch voorzichtig mee zijn. Want nu, ik zeg u al, dus hier vinden we hem dus de naam, Jod, He, Waaf, He, voor het eerst in het boek Exodus vermeld. Het is u misschien, denk ik niet opgevallen, maar de teksten die we net met elkaar hebben gelezen uit Exodus 2, daar vinden we niet de naam Heere, maar daar zien we God. Kijk maar in vers 24, en God hoorde hun klacht en God gedacht aan zijn verbond. Ziet u wel, vers 25, zo zag God de Israëlieten aan en God had bemoeienis met hen. Ziet u? Maar vanaf hoofdstuk 3 wordt dus in het boek Exodus de naam Heere geïntroduceerd. Waarom dan pas in Exodus 3? Hoewel, ik zeg daar maar meteen bij, de naam Heere komen we wel veelvuldig ook tegen in Genesis, het boek Genesis. Alleen, hoewel hij daar wel wordt gebruikt, wordt hij eigenlijk die naam in Exodus 3 pas geopenbaard. Wordt dus onthuld wat de betekenis is van die naam. En dat niet mijn verklaring is, dat wil ik graag duidelijk maken aan de tekst. U hoeft hem niet op te zoeken, dat mag wel. In Exodus 6 vers 2, waar de Heere dan zegt, ik ben aan Abraham, Exodus 6 vers 2, ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Maar met de naam Heere ben ik u niet bekend geweest, ziet u? De naam Heere. De Heere die zich daar wel heeft bekendgemaakt, als God de Almachtige. Maar als het gaat om zijn naam Heere, is hij al zodanig dus niet aan Abraham bekend geweest. Abraham die wel veel van de Heere heeft mogen zien. Prachtig overigens dat je dat ook leest. Dat Abraham de Heere der Heerlijkheid heeft mogen ontmoeten. Ook hij heeft een ontmoeting gehad met de Heere. Ook hij heeft hem mogen aanschouwen. In meerdere momenten. Maar met de naam Heere is God dus niet bekend geweest aan Abraham. Nou is er nog een ander detail, broeders en zusters, waar ik graag de nadruk op zou willen leggen. En dat is dat de NBG-vertaling in Exodus 3 vers 2 zegt, daar verscheen hem de engel des Heeren. Denk erom, verschijnen heeft dus de betekenis van inderdaad zichtbaar, hè, zich openbaren aan, verschijnen, zichtbaar. Dus dat is wat hier gebeurt. Maar dan staat daar in de NBG-vertaling, daar verscheen hem de engel des Heren als in een vuurvlam. Als. Dat is een vergelijking. Een metafoor. Want ja, ik ga er maar vanuit. Vertalen, dat is altijd toch een beetje, ja, een beetje zoeken van wat je dan, ja, vanuit het Hebreeuws weergeeft. En eigenlijk, ja, men zegt wel eens, vertalen is verraden. Want inderdaad, als je vertaalt, dan verraad je eigenlijk, ja, wat er in je hart is. Dat wil zeggen, wat er in je hart is, hoe jij de schrift interpreteert. En ja, verraad je eigenlijk een stukje ook van jouw theologie. En al zodanig zien wij dus dat de NBG-vertalers er moeite mee gehad hebben, dat dus de Heere verscheen in een vuurvlam, en daarom het dan maar vertaald hebben als een vuurvlam. Nou, dat zien we inderdaad wel in Handelingen 2, waar de Heilige Geest als in vlammetjes op de hoofden van de discipelen verscheen. Daar is het inderdaad een beeld. Hier is het niet een beeld, want dat is ook wat eenvoudig ook het Hebreeuws eigenlijk helemaal geen aanleiding voor geeft, om te zeggen van als in een vuurvlam. Maar er staat gewoon in een vuurvlam. En zo is het ook in de Statenvertaling, en de Herziene Statenvertaling, in de King James vertaling ook weergegeven. Hij verscheen in een vuurvlam, broeders en zusters. En u ziet wel dan wat we net hebben gezien, dat de Heere dus, ja, gemeenschap heeft gehad, één is geweest met hun lijden. Dat we dus ook letterlijk dat hier zien gebeuren. Ik denk zelf dat die braamstruik eigenlijk een beeld is van Israël. Een beeld van Israël in de zin dat de volkeren altijd geprobeerd hebben om, ja, om die braamstruik in brand te zetten. En dat volk eigenlijk definitief van de aardbodem te laten verdwijnen. Maar, en dat is ook het wonderlijke verschijnsel dat Mozes ook wil gaan bezien. Namelijk het feit dat die braamstruik wel in brand staat, maar niet wordt verteerd. En dat is eigenlijk toch het wonder, het geheim van dat volk. Hè? U weet het misschien wel, het was ooit eens, weet je ook alweer, die vorst die gevraagd heeft, geef mij de vorst van Pruisen, Frederik van Pruisen, die ooit eens aan zijn hofprediker gevraagd heeft, geef mij nou eens een bewijs dat er een God is. En toen gaf die hofprediker gaf het antwoord, de Joden, sire. En daarmee was inderdaad deze Frederik van Pruisen, een tijdgenoot van Voltaire overigens, volkomen overtuigd. Inderdaad, ja, de Joden, als je dat zegt, ja, inderdaad, dan moet je wel constateren dat er een God is. Want natuurlijk de Holocaust, waar die gruwelijke poging heeft plaatsgevonden om inderdaad dat volk volledig te vernietigen. Maar denk aan Haman, denk aan de zoveel. Denk ook aan de farao die dat ook geprobeerd heeft. Voortdurend zijn er pogingen geweest om dat volk van de aardbodem te laten verdwijnen. Om dat volk in het vuur van de haat te verteren. En dat is eigenlijk wat we vandaag aan de dag ook zien in het Midden-Oosten. Denk aan Assad met zijn chemische wapens, zijn biologische wapens. Denk aan Iran met zijn atoomwapens, de ABC-wapens, die uiteindelijk toch ook, ja, het een doel hebben, ja, ook vanuit religieus oogpunt, om dat volk van Israël maar te vernietigen. En dan zien wij hier dat, waarom, en eigenlijk vinden we hier de grote vraag beantwoord, waarom dan dat volk niet vernietigd is, waarom dan dat volk niet verteerd is? Wel, het antwoord is omdat de Heere erin was. Broeders en zusters, de Heere was erin. En ik weet wel, ik kwam ook met die vraag toen u uit Westerbork was geweest, dat u zei van ja, daar staat je verstand bij stil. En dat zeg ik ook, hè, daar staat je verstand bij stil als je denkt aan de gruwelen die dat volk allemaal hebben moeten doormaken. En tegelijkertijd weten wij ook niet alles wat er zich daar heeft afgespeeld. En het moet u zeggen dat ik wel onder de indruk kom van ook meer getuigenissen die ons ook ter oren komen. Van dat er ook in die tijd, ook in die Auschwitz en die gruwelijke andere kampen, ook christenen zijn geweest. Bedenk dat voor de Holocaust ontzettend veel Joodse gelovigen zijn geweest. Die natuurlijk ook met dat volk zijn meegegaan. Want of je nou christen was of niet, dat was niet het criterium. Het criterium was je, of je Jood was. En er zijn dus ook in die kampen, en we weten ook in Westerbork. En ik heb daar trouwens, misschien als je dat nog eens later wil nalezen, ook in ons blad hebben we daar ook wel over geschreven. Er zijn ook diensten gehouden. Zijn Joodse gelovigen hebben daar samenkomsten gehouden. Waarmee dus naar alle waarschijnlijkheid meer is gebeurd dan dat wij zo weten. Daar is altijd ook een getuigenis geweest onder deze Joodse mensen. In die nacht, in die hel, zal ik maar zeggen, hè, van hun leven. Wat er precies allemaal zich heeft afgespeeld, dat weten we natuurlijk niet. Maar er zijn wel degelijk getuigenissen en ook van overlevenden waarvan wij ook weten dat, ja, dat daar ook Gods stem heeft geklonken. Maar boven alles, en dat is eigenlijk waar ik u vanmorgen bij wil bepalen, of waar ik u vanmorgen bij wil bepalen. Het gaat niet om mij, het gaat hier om waar de schrift ons, Gods geest ons bij bepaalt. Namelijk dat de Heere erin was. De Heere was in die vuurvlam. En echt geloof ik persoonlijk, en u hoeft het niet van mij aan te nemen, maar ik geloof ook zelf dat de Heere ook datzelfde verdriet heeft gehad. Diezelfde nood, datzelfde lijden met dat volk heeft doorgemaakt. En u zegt, en geef dan nog eens een andere tekst. Dat mag ik toch wel van u verwachten dat u dat zegt. Hè? Nou, een andere, ook een overtuigende tekst is bijvoorbeeld Jesaja 63 vers 9. Dat is ook zo'n overtuigende tekst die daar ook over gaat. Daar staat in Jesaja 63 vers 9. In al hun benauwdheid was ook hij benauwd. Ziet u? Jesaja 63 vers 9. In al hun benauwdheid was ook hij benauwd. De Heere was ook benauwd in hun benauwdheid. En dan lezen we vervolgens, en de engel zijns aangezicht heeft hen gered. Wie is die engel des aangezicht? Welke engel openbaart het aangezicht van de Heere? Niemand heeft ooit God gezien dan de enige geborene. Die aan de boezem des vaders is en die hem heeft doen kennen. Hij heeft geopenbaard. Johannes 1. En ik geloof als het hier dus gaat om de engel des Heeren in Exodus 3, maar ook in Jesaja 63 vers 9, hè, de engel des Heeren. Ja, dat hier in feite ook weer zo'n heenwijzing is, eigenlijk een aanduiding is, kan ik beter zeggen, voor de Heer Jezus. Want we lezen dan, in zijn liefde en in zijn mededogen heeft hij zelf hen verlost, ziet u? Of dacht u dat de Heer dat volk verlost heeft door engelen? Nee, over engelen ontfermt hij zich niet, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham, hebben we gelezen in Hebreeën. Hij heeft zelf dat volk verlost, broeders en zusters. Hij heeft zelf mededogen met dat volk gehad. Hij heeft hen verlost. En hoe? We zullen dat zo met elkaar zien. Maar het mag duidelijk zijn dat hij zelf vanuit de hemel eerst is nedergedaald. En daar geleden heeft met dat volk. En uiteindelijk niet alleen geleden heeft met dat volk. Maar inderdaad ook geleden heeft voor het volk. Want het mag natuurlijk duidelijk zijn dat Jesaja 53 een beschrijving is niet van het lijden van Israël, zoals sommigen dan wel ons willen doen geloven. Maar natuurlijk, het is het plaatsvervangend lijden van de Heere voor zijn volk Israël. Hij heeft met het volk geleden en hij heeft voor het volk geleden. En voor hen gestorven en opgestaan. En natuurlijk ook voor u en voor mij, zeg ik er dan maar meteen achteraan. In al hun benauwdheid was ook hij benauwd. De engel zijns aangezicht heeft hen gered. In zijn liefde en in zijn mededogen heeft hij zelf hen verlost. En hij hief hen op en droeg hen als de dagen van ouds. En dat is wat de Heer heeft gedaan. De Heer heeft dat volk verlost uit Egypte. We hebben het met elkaar gezien. Hij heeft dat juk, die ijzeren juk, heeft hij verbroken. En hij heeft dat volk weer opgericht. En hij heeft dat volk gedragen. Hij droeg hen als de dagen van ouds. En zo zal de Heere dat ook in de toekomst ook doen. We hebben al eerder even verwezen naar Jesaja 43, vers 2. Toen wij het hadden over Mozes, weet u wel, die uit het water werd getrokken. En toen heb ik u even gewezen op die tekst van Jesaja 43 vers 2. Wanneer gij door het water trekt, ben ik met u. Weet u, de Heer is erbij, ik ben met u. Gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen. En toen zei ik van dat tweede gedeelte van die tekst, daar komen we nog over te spreken. Wel, dat is dan nu het moment. Want dan staat er, als gij door het vuur gaat, weet u, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. Nou, dat is feitelijk, letterlijk, wat we dus hier in Exodus 3 vinden. Het volk dat is gegaan door het water. En dat volk dat vervolgens ook is gegaan door het vuur. En ook in de toekomst nog zo'n ervaring zal moeten ondergaan. Maar tegelijkertijd, als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en de vlam zal u niet verbranden. Prachtig. En waarom, broeders en zusters, het antwoord, en ik blijf het maar herhalen, is omdat de Heer er zelf in is. Omdat de Heer er zelf bij is. Het is de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die leeft. De God van Israël. De God van Israël is trouwens een uitdrukking die we zo'n kleine 200 keer in het Oude Testament tegenkomen. De God van Israël. De God die zich met zijn wezen verbonden heeft met zijn volk Israël. Ja, en Mozes in vers 3 dacht, laat ik dus dat wonderen verschijnsel gaan bezien waarom de braamstruik niet verbrandt. En toen de Heere zag dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe en zeide, Mozes, Mozes, hij riep hem bij zijn naam. We hebben het gezien, Exodus, Shemot, de namen. De Heere die niet handelt alleen met dat volk als een collectief, maar ook de namen van dat volk, de individuen van dat volk ook kent. En dat ook hier weer tot uitdrukking komt. Hij kent hem bij namen. Tot twee keer toe zegt hij, Mozes, Mozes. En dan antwoordt Mozes in het Hebreeuws, Hineni. Hier ben ik. En dat is eigenlijk een prachtige uitdrukking. Ik geloof dat er zelfs ook een koor is, hè, dat Hineni heet. Klopt dat? Ja, hè? Geloof ik wel. Dat betekent eigenlijk beschikbaarheid. We zien het bijvoorbeeld in Genesis 22, als de Heere Abraham roept om zijn zoon te offeren, dan zegt Abraham, Hineni, hier ben ik. We komen het bij Jesaja 6 tegen, wie zal voor ons gaan en wie zal ik zenden? En dan is het ook Jesaja die zegt, Hineni, hier ben ik. En het is natuurlijk prachtig dat we datzelfde ook tegenkomen. Dat de Heere, Heer Jezus ook zelf zegt, zie hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven om uw wil te doen, o God, Hineni, hier ben ik. Nou, dat is eigenlijk, geeft eigenlijk weer het hart van Mozes. Het is zomaar een klein woordje, hier ben ik, Hineni. Maar als we het zien, als we daar gewoon eens even de moeite voor nemen om eens even onze concordantie te raadplegen en dan eens gaan kijken naar de verschillende plaatsen waar dat woord tot uitdrukking komt, dan ineens zie je de rijkdom van dat woord. Het gaat hier om een antwoord aan de Heere. Hineni, hier ben ik beschikbaar. Ik weet niet of u het vanmorgen al tegen de Heere gezegd hebt, Hineni, hier ben ik. Maar fijn, als we zo elke dag mogen beginnen, het eenvoudig te zeggen, Heere, hier ben ik, beschikbaar voor u. Hoe dan ook die weg zal zijn vandaag, hier ben ik. Ik ben er om u te dienen. Ja. En dan zegt de Heere, kom niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilige grond. En dat geeft eigenlijk ook wel weer, waarom is iets heilige grond? Ik was een keer bij de klaagmuur, en dat was op de dag die, hoe heet die dag nou ook alweer? Nee, het was niet Yom Kippur, die dag waarop die tempels werden verwoest. Ik kan het nou even zo niet zeggen. Maar in ieder geval, dat is zo'n dag waarin het volk verdriet dan ook heeft. Hè? De negende Aaf, zeg je dat nou ook weer? Nou, ik kan het nou even zo niet zeggen. Het komt vanzelf alweer. Ik had zo'n heel gesprek met zo'n orthodoxe Jood. Hij zei, ja, hij zegt, eigenlijk is dit geen heilige grond. Zo wordt het eigenlijk wel een beetje beschouwd daar bij die klaagmuur. Maar dat is het eigenlijk niet. Hij zegt, want het is eigenlijk pas heilige grond als de Messias is teruggekeerd. Als zijn voeten hier staan, dan is het weer heilige grond. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg mooi. Hè? Heilige grond. Hè? En dat is eigenlijk ook wat hier dan ook tot Mozes wordt gezegd door de Heere. Doe de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilige grond. En dan zegt dus de Heere, hè, vers 6, hè, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En die drievoudigheid ook hier. En toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God te aanschouwen. En hier zien we dus ook weer opnieuw het bewijs dat het hier gaat om niemand anders dan de Heere zelf. Ja, Tisha B'Av. Ik kon er even niet op komen. Tisha B'Av, de treurdag voor de verwoesting van de tempel. Ik vind het altijd zo vervelend als je er dan niet op komt. Zijn seniorenmomenten, zeggen ze dan tegen me. Ja, ja. Zo'n seniorenmoment. Dan ligt het wel in je lippen of voor in je mond en je kan het niet zeggen. Ja, Tisha B'Av. Goed. We gaan gauw naar vers 7 en 8. En de Heere zeide, ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk dat in Egypte is. En ik heb hun gejammer gehoord over hun drijvers. Ja, ik ken hun smarten. En daarom ben ik nedergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden. En uit dit land te voeren naar een goed en wijd land. Een land vloeiende van melk en honing. Naar de woonplaats van de Canaanieten, Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Gewieten, Jebusieten. Heb je met me meegeteld? 6. Getal van de mens. Getal van de mens. Laten we nou eens even de tijd nemen om hier deze woorden eens even op ons te laten inwerken. En de Heere zeide, ik heb terdege gezien. Het is hier, het woordje zien wordt hier in het Hebreeuws herhaald. Ik heb ziende gezien, zegt de Heer. En hoe staat het in de Statenvertaling?
Zeer wel
gezien, ziet u? Zo kan je eigenlijk dat vertalen. Als er een verdubbeling is van het werkwoord, dan is dat een versterking van dat werkwoord. De Heer heeft niet gezien. Ik kijk wel eens naar het nieuws en dan zie ik het. En dan zie ik die ellende. Maar ja, dan heb ik het gezien. En ik moet u zeggen, soms kan ik er ook niet van slapen, hoor. Maar toch in zijn algemeenheid, we hebben het gezien. Maar als de Heer het ziet, broeders en zusters, dan is het een ziende gezien. Hij heeft dat met een enorme intensivering van dat werkwoord, heeft hij het gezien. En zegt dan de Heer, en ik heb de ellende van mijn volk, dat in Egypte is, heb ik gezien. En ik heb hun gejammer over hun drijvers gehoord. De Heere ziet en hij hoort. En wat heeft dat tot gevolg? Ja, ik ken hun smarten. En ik geloof dat de Statenvertaling hier zegt, ik beken hun smarten. Klopt dat of niet?
Ja, dat klopt.
Ja, dat klopt, hè? Altijd fijn als het ook nog een beetje klopt wat ik zeg. Wat zegt u?
Ik ken hun leed.
Ik ken hun leed, ja, in de herziende Statenvertaling. Nou, hier hebben we dus weer datzelfde woordje bekennen. Vandaar dat het wel mooi is dat de Statenvertaling dat zo weergeeft. Zoals Adam zijn vrouw Eva bekende. Zo zien we eigenlijk, het is datzelfde begrip hier. Het is hetzelfde woord. De Heere die één is met dat volk. Hij heeft dat gezien, hij heeft het gehoord en hij heeft het dus gekend. Zoals we net hebben gezien van die engel des Heren. In al hun benauwdheid was ook hij benauwd. Hij is één geworden met het lijden van het volk. Vers 8, daarom ben ik nedergedaald. De Heere is nedergedaald, broeders en zusters. Hij had die verlossing had hij kunnen doen vanuit de hemel, bij wijze van spreken, toch? Het is geen moeite toch geweest voor de Heer om dat vanuit de hemel te doen. Om zijn engelen te sturen. Zijn legermachten.
Nee, de Heere doet het zelf. Ziet u de eenheid van de Heere, de bewogenheid, het hart van de Heere dat hier tot uitdrukking komt. Wat overigens straks ook weer belangrijk is met betrekking tot de naam van de Heere die hier vervolgens wordt geopenbaard. Want hier zien wij dus het wezen van de Heere. Dat is niet iets technisch of zo, wat sommige mensen wel heel technisch maken enzovoort enzovoort, zodat je door de boom het bos niet meer ziet. Maar het gaat hier in feite om het wezen van de Heere. Het wezen van de Heere, zijn naam die geopenbaard wordt, ja, die staat dus in verbinding eigenlijk met de plaats waarin hij die naam openbaart. Namelijk daar in die vuurvlam, in het kennen van de nood van zijn volk. Daarom ben ik nedergedaald, om hen uit de macht der Egyptenaren te redden. En hen uit dit land te voeren, en dan staat er in het Statenvertaling op te voeren naar een goed land. Want dat is eigenlijk alia maken, het is opgaan. Trouwens, we vinden dat ook in de Israëlische vliegtuigmaatschappij, de naam daarvan, El Al. Dat betekent, heel simpel, naar boven. Ja, dat is eigenlijk wat je doet als je in een vliegtuig stapt. In de hoop dat dat vliegtuig je natuurlijk ook weer op een nette manier weer doet landen, hè? Weer beneden brengt. Het is altijd grappig, want als je dan naar Israël vliegt, of vanuit Israël weer terugvliegt, en de piloot heeft dan het vliegtuig goed aan de grond gezet, dan is er altijd een groot applaus. En toen, laatst was ik, vertelde iemand, een Joods, een Israëliër, die dame die vertelde, weet je eigenlijk waarom we klappen? Ik zeg, nee, ik weet het eigenlijk niet. Nou, ik denk om de prestatie van de piloot. Ja, zegt ze, want we gaan ervan uit dat hij het niet redt. Dus elke keer dat hij het wel redt, dan geven we een applaus. Vond ik wel een mooie verklaring. Ja, Joodse humor. Ja, inderdaad. El Al, naar boven. En dat zien we eigenlijk ook weer terug. We hebben het al even gehad over, dacht ik een keer genoemd, die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, weet je wel. Dat dan die priester en die leviet, die gaan dan aan de overzijde voorbij. Het is opmerkelijk dat er staat, even terzijde, dat die man die dan viel in handen van de rovers, die daalde af, is het hier wel eens opgevallen, van Jeruzalem naar Jericho. Dat was de verkeerde kant op. Ook die priester en die leviet. En over die Samaritaan wordt gezegd, en een Samaritaan die op reis was, die had een doel. En dat doel was natuurlijk niemand anders dan die verloren man die daar lag aan de kant van de weg. En daarin vinden we de Heer Jezus. Maar het was een afdalen. Maar het gaan van de stammen naar Jeruzalem is een opgaan. En dat is eigenlijk dus ook wat hier ook in de grondtekst ook, en zo prachtig dan ook, is weergegeven, ook in de Statenvertaling. Het is een opvoeren. Als de Heere de leiding heeft in je leven, dan is het altijd een weg omhoog. Wij ervaren soms wel eens dat het een weg naar beneden is, een weg soms van moeite en verdriet. Maar het is uiteindelijk wel een weg die altijd omhoog gaat. Het goede werk, zegt Paulus aan Filippenzen, tot de Filippenzen, het goede werk dat de Heere is begonnen, hij zal dat ook voleindigen tot de dag van Christus Jezus. Het is altijd een weg omhoog. En dat vinden we hier. De Heer heeft het gezien. De Heer heeft het gehoord. De Heer kende hun smarten. Hij is nedergedaald. En hij is nedergedaald om hen dan vervolgens te redden, te verlossen. En hen op te voeren naar een goed en een wijd land. Vloeiende van melk en honing. En die uitdrukking melk en honing wil dus ook zeggen, dat heb ik een keer van Piet van der Lug gehoord, als er honing is, dan is het goed gesteld met de flora van dat land en de fauna, melk en honing. Dat wil zeggen dat er overvloed is in dat land. Ik had dat nooit zo begrepen, maar Piet van der Lug, hij is een imker, dus hij weet daar alles van. En als er veel bijen zijn, dan is er dus, of als er veel honing is, dan betekent dat dan zijn er veel bijen en is er dus ook, gaat het goed met de schepping. En dat is feitelijk wat hier dus ook eigenlijk in ligt opgesloten. Ja. Ja, de Heere moest eerst nederdalen, alvorens het volk omhoog te voeren. Ziet u dat? En dat is eigenlijk wat Paulus dan ook zegt in Efeze 4 vers 10, dan wel in een ander verband. Maar dan staat hij die nedergedaald is, hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. Een prachtige tekst, ook in verband hiermee. Hij die is nedergedaald. Ja, dat is Efeze 4 vers 10. Hij die is nedergedaald. Hij is het ook die is opgevaren ver boven alle hemelen om alles tot volheid te brengen. Hoe kon hij alles tot volheid brengen? En ik denk als Paulus hier spreekt over dat alles tot volheid brengen, dat het ook over het complete heilsplan van God gaat. Dus niet alleen zijn heilsplan met zijn volk Israël, de volkeren der aarde, maar ook hè, met de gemeente. Hij brengt alles tot volheid. Dat hele heilsplan van God hè, wordt door hem tot volheid gebracht. Wel, dat kan alleen doordat hij eerst is nedergedaald. En vanuit dat nederdalen, dat is de oorzaak geweest waarin hij dus ook alles heeft kunnen opvoeren. Het is als het ware dat de Heer de hele schepping eigenlijk vanuit de dood opvoert in het leven. En dat hebben we natuurlijk ook al gezien. Dood en leven die elkaar ook afwisselen. Genesis eindigt in de dood. Exodus, daar waar we geconfronteerd worden met het nieuwe leven. Ja, en dan vers 10. Vers 9, hè, nu zie ik, heb het gejammer, de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. We hebben al gezien, het is gejammer, heeft het gehoord. En hier zien we ook nog weer zo'n intensivering in vers 9. Het is ook tot mij doorgedrongen, ziet u, het is tot mij doorgedrongen. Ik vraag me wel eens af, als we de ellende zien soms, dringt het dan ook wel eens tot ons door. Maar bij de Heere, het is tot hem doorgedrongen. En vers 9, en nu zie, het gejammer der Israëlieten is tot mij doorgedrongen. Ook heb ik gezien hoe de Egyptenaren hen verdrukken. En dan vers 10, nu dan, ga, ik zend u tot Farao om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. Maar Mozes zeide tot God, wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Wie ben ik? Ja. We hebben gisteren gezien dat toen hij die Egyptenaar doodsloeg, dat Stefanus daarover zegt in Handelingen 7... Hij meende dat zijn broeders zouden inzien dat God hun door zijn hand verlossing wilde geven. Mozes was er klaar voor. Mozes was er gewoon klaar voor. 40 jaar geleden was hij er klaar voor.
En nu niet.
Precies. En nu niet. Wonderlijk, hè? En misschien ligt daar ook voor u en voor mij weer zo'n prachtige geestelijke les in opgesloten. Want wanneer zijn we er klaar voor de dienst van de Heer? Als we het niet kunnen. Als we het denken zelf wel te kunnen. Als we het denken het wel in eigen kracht te kunnen. Dan zegt de Heer, weet je, wacht nog maar even. Nou ja, even. 40 jaar. Nogal een periode. Ja. En nu is het zo wonderlijk, broeders en zusters, dat dan Mozes zegt, wie ben ik? Wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En wat is het antwoord van de Heer? Ik ben. Ziet u? De vraag van Mozes, wie ben ik? Daar geeft de Heer geen antwoord op hoor. Wie Mozes dan wel niet zou zijn. Dat willen wij graag hè, vaak antwoorden op. Dan gaan we naar psychologen en weet ik wat allemaal. Hè, hulpverleners. En dat kan zomaar goed zijn hoor. In een moment van je leven. En die gaat je dan vertellen wie jij bent. Nou, de een zal dat wel helpen, de ander zal dat niet helpen. Ik hoef er eigenlijk niet zo erg vaak aan herinnerd te worden wie ik werkelijk ben. Daar word ik niet zo vrolijk van, wie ik ben. Maar ik word er wel blij van als ik mijn oog gericht mag houden op de Heere. En op, net als Mozes, hè, als ziende de onzienlijke. En dat is, broeders en zusters, dat de Heer ook zegt, zoek de dingen die boven zijn. Hij zegt niet, zoek de dingen die beneden zijn. Hij zegt ook niet van, ga nou eens graven in je hart, enzovoort, enzovoort. En zoek nou eens alles, alle uithoeken van je hart is uit en weet ik van wat allemaal. En ga daar eens in vroeten, enzovoort, enzovoort. Nee,
Ik vind het altijd zo mooi, hè? Als David zegt in Psalm 139, Heere, gij doorgrondt en kent mij, hè? Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, enzovoort, enzovoort, gij verstaat van verre mijn gedachten. Dat was bij David bekend, maar hoe eindigt hij die psalm? Dan zegt hij, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten en zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. David gaat dat niet zelf doen, dat gepruts, mag ik het zo zeggen. Hij laat dat aan de Heere over. Hij zegt, Heere, doet u het maar. Zoekt u maar in mijn hart, doorgrond mij, ken mijn hart. En Jeremia zegt, het hart is arglistig, wie zal het kennen? Nou, er is er maar één die het kent en dat is de Heere. En ik denk dat het goed is dat we inderdaad ook met dat gebed ook telkens weer naar de Heere gaan. Heere, doorgrond gij het. Doet gij het. Gij zijt mijn geneesheer. Doorgrond mij, ken mijn hart, toets mij, ken mijn gedachten en zie of er mij een heilloze weg is. Dat moet je niet zelf gaan zoeken, dat moet je aan de Heere overlaten. Zie of er mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. En dat is wat de Heere wil doen. Als er bij ons een heilloze weg is, dan mogen we ook weten, als we dat zo aan de Heere voorleggen en in alle vertrouwen, dat de Heere ons die heilloze weg dan ook zal bekendmaken. Dat hij ons aan ons hart ook zal ontdekken en zal laten zien wat er in ons leven op orde gebracht moet worden. Want weet u waarom ik dat zeg? Omdat Satan ons altijd probeert te voeren naar dat drijfzand. Ik weet wel eens dat ik als kind al in drijfzand gespeeld heb en mijn ouders bij nader inzien toen ze dat hoorden met grote angst hebben uitgestaan, want dat had zomaar het einde kunnen zijn van het leven van hun zoontje. Ik was toen nog kleiner, zeg ik er dan maar even bij. Maar drijfzand, hè? Hij probeert aan je hart te knagen. De Satan, hij is de aanklager der broederen. Hij probeert te knagen aan je hart en hij zegt, dit is niet goed en dat is niet goed, het wordt nooit wat met jou. Maar de Heilige Geest, en daarom moeten we ook de geesten onderscheiden, de Heilige Geest die overtuigt van zonde, die zegt niet zoiets, die knaagt niet, die overtuigt heel helder en duidelijk, dit is wat er in jouw leven ontbreekt, of dit is waar je mee tot de Heere moet gaan, en dan mag je ook weten dat het ook goed brengt. De Heilige Geest, hij brengt ons altijd weer terug in de gemeenschap met God. De Heilige Geest is degene die ons altijd weer Christus voor ogen stelt. De overwinning brengt. Hè, onze voeten weer plaatst op de grond. En dan zit ik gewoon even te denken hoe ik daar nou bij kom. Ja, wie ben ik? Hè, zegt Mozes. En dan zegt de Heere, ik ben. Daar gaat het om, lieve vriend. Het gaat erom dat we de Heere kennen. Wie ben ik? Toen zeide hij, ik ben immers. Ja, en ik ben dan vervolgens met u. En dit zal u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Wanneer gij het volk uit Egypte geleid hebt, zult gij God dienen op deze berg. De berg Horeb. En dan vers 13. Daarop zeide Mozes tot God. Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg, de God uw vaderen heeft mij tot u gezonden. En zij mij vragen, hoe is zijn naam? Wat moet ik hun dan antwoorden? Bedenk dat de Egyptenaren vele goden hadden. En al die goden hadden hun namen. We hebben daar gisteren ook nog even bij stilgestaan. Hè? Dat bloed van Farao werd verondersteld wordt goddelijk bloed te zijn. En dat ook weer terugging op een bepaalde godheid. Het is eigenlijk ook wel begrijpelijk. Dus dat volk daar in Egypte eigenlijk ook zo hun geest zo vertroebeld was met ook die religie van Egypte. En dus ook wel eens wilde weten dan van ja, hoe dan ook de naam van die God zou zijn. Die naam van die God die hem en hen zou verlossen. Namen, Shemot. Ziet u? We hebben gezien de Heere die dat volk kent bij namen. En nu komen we, om zo te zeggen, een verdieping hoger. Nu gaat het om de naam, de Heere. Die zijn naam aan dat volk gaat bekendmaken. En toen zeide, vers 14, God tot Mozes, ik ben die ik ben. En hij zeide, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, ik ben heeft mij tot u gezonden. Ik stel voor dat we over die naam nog eens een conferentie houden. Ik ben die ik ben. Want daar zou je moeiteloos een week bij kunnen stilstaan
En misschien wel 3 studies gaan we dan doen per dag. Vindt u niet? 2 is toch een beetje weinig, vindt u niet? He? We kunnen toch makkelijk ook 3 studies doen. Dan gaan we toch 's middags ook nog weer door. He? Nou, vooruit maar. Ik ben die ik ben, broeders en zusters. Ja, met wie anders zou God zich moeten vergelijken? Dan met zichzelf. Hij is de ik ben. Prachtig als je dat leest in Johannes 8. Als de Heer Jezus zegt, eer Abraham was, ben ik. Taalkundig natuurlijk helemaal fout, hè? Eer Abraham was, dan zou je de verleden tijdsvorm moeten gebruiken. Was ik, toch? Ben ik is nu. Maar zo is het niet, want de Heere is de eeuwige. Met wie moet hij zich vergelijken? Hij is de ik ben. Hij is de ik ben. En broeders en zusters, en voor Abraham was. Want Abraham was wel en zal er ook weer zijn. Hè? Want ongetwijfeld, hè, weten we dat Abraham verwachtte de stad, hè, waarvoor God de bouwmeester is. Hè, en de fundamentlegger is. Hij is degene, hè, die ook straks in het nieuwe Jeruzalem ook weer aanwezig zal zijn. Maar God is de ik ben. Hij staat boven de tijd. Als u bezorgd bent over uw leven, wie ben ik? Ja, wat bent u? Ja, zal ik er eens wat beelden geven? U bent als gras. En tegen jongelui zeg ik dan, je bent als een bloem. Mooi hoor, prachtig. Maar ja, als de wind er overheen gaat, de bloem valt af, het gras verdort. Maar we zijn geborgen in de ik ben, dat is toch veel belangrijker. Wij zijn in de ik ben, in de God die boven de tijd en ruimte verheven is, ver verheven is. De eeuwige, onveranderlijke God die in zichzelf bestaat. Dat heeft ook die betekenis van de ik ben, de in zichzelf bestaande. De eeuwige, in zichzelf onveranderlijke God, de in zichzelf bestaande. Vandaar ook dat we begonnen zijn, dacht ik, met onze studies, als ik me niet vergis, met Romeinen 11. O diepte van wijsheid, van rijkdom, van wijsheid en van kennis God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen, hoe onnauspeurlijk zijn zijn wegen. Wie heeft de zin des Heren gekend of wie is hem tot raadsman geweest? Ja? Wie is nou de Heren tot raadsman? Hij is zichzelf tot raadsman. Wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij ontvangen, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Heeft iemand de Heren iets gegeven waardoor hij verplicht is om iets terug te geven? Nee, hij is de volkomen in zichzelf bestaande. Het is uit hem, zegt Paulus. En het is ook vervolgens ook door hem. En het is vervolgens ook weer tot hem. Het keert ook weer tot hem terug. De ik ben, de ik zal zijn die ik zijn zal. Heeft hij onze raad nodig? Nee, zegt Jesaja, een zoon is ons gegeven, eerst een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbaar, raadsman, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Het is alles in hem. Hij is wonderbaar. Hij is in zichzelf de raadsman, niemand hoeft hem raad te geven. Niemand kan hem ook raad geven. Het is alles in hem. En weet u wat dan zo prachtig is? En daar sluiten we mee af, want ik zie dat het inmiddels onze tijd erop zit. Dat het deze ik ben is. Die zich hier in Exodus 3 openbaart. Als zijnde daar in die vlam. In die brandende braamstruik. Want het gaat verder dat gesprek hoor, denk erom. En vanuit die vlam, dat de Heere zich openbaart, zijn wezen openbaart. En dan is het zo prachtig dat dat wezen eigenlijk verder wordt geopenbaard. Ja, ik zei het u al, eer Abraham was, ben ik, de Heer Jezus Christus. En is het niet bijzonder, broeders en zusters, als je dan in het Johannesevangelie leest, dat je tot 7 keer leest, de ik ben. Ik ben het brood des levens, ik ben het licht van de wereld, ik ben de deur der schapen, ik ben de goede herder, ik ben de opstanding en het leven, ik ben de weg, de waarheid en het leven, ik ben de ware wijnstok. En is het u wel eens opgevallen dat als je die 7 ik ben uitspraken gaat bestuderen, ook nog weer een conferentie. Jongen, we kunnen voorlopig nog even vooruit. Hè? Dat dan staat niet dat ik ben een brood des levens, ik ben een licht van de wereld, ik ben een deur, ik ben een goede herder, ik ben een weg, ik ben een waarheid, ik ben een vorm van leven. Nee, voortdurend zien we hier het lidwoord van bepaling. Dat is heel belangrijk. En dat bepaalt ons bij de uniciteit, het unieke van de Heer Jezus. Ik ben het brood des levens, het licht van de wereld, de deur van de schapen, de goede herder. En dan is er ook nog een interessant detail. Nee, interessant vind ik niet het goede woord. Eigenlijk een detail waar we ons dan ook over mogen verwonderen en de Heer ook mogen grootmaken, loven en prijzen. Want eigenlijk staat er in het Grieks niet, ik ben het brood des levens. Maar hij zegt, ik ben. En dat is eigenlijk de voortdurende herhaling. Hij openbaart zich als de ik ben. Ziet u? En daar gaat het om zijn wezen. En daar gaat het eigenlijk ook in onze studies om. Dat we hem gaan leren kennen. Vanuit zijn wezen. Zijn wezen gaan leren kennen. Dat we hem gaan leren kennen als de ik ben. En dan zullen we gaan zien dat hij eigenlijk alles is. En zelfs nog veel meer is dan dat we nodig hebben. Als het brood des levens. Hij die ons onderhoudt. Als het licht ter wereld. Hij die ons verlicht. Als de deur der schapen. Hij geeft ons toegang tot het heil. Als de goede herder. Die zijn leven heeft afgelegd voor zijn schapen. Maar ook de goede herder die ons leidt van dag tot dag. Dat hij is de opstanding en het leven. Bent u bang om te sterven? De Heer Jezus zegt, ik ben de opstanding. Het is alles in hem. Ik ben het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En verlangt u er ook zo naar om met Mozes te zeggen, hineni, hier ben ik. Als u dat zegt, dan zegt de Heer, en ik ben de ware wijnstok. Het is zijn levenssappen die hij in ons uitwerkt. En waarmee hij zichzelf groot maakt en verheerlijkt. Ik ben. Zullen we met elkaar de Heer danken? Ja? Is nog even een opmerking hier? Ja?
Heel kort hoor, ja? Heel kort. De ik ben, die zo mede gevoeld heeft het lijden ja. van zijn volk.
Ja.
Wat voor de ik ben de reden was om neder te komen om ja. ze te verlossen.
Ja.
Maar die ik ben schakelt ook toch weer de mens in dat hij gehoorzaam moet opvolgen. Want op vers 10 staat, ja. zo kom nu.
Ja.
Hier wordt Mozes aangesproken dat hij
ja.
ingeschakeld wordt
ja.
om eraan moet werken.
Ja. Ja.
Vind ik ook toch heel frappant dat God... Hij zou het zelf kunnen.
Ja, maar hij schakelt de mens in.
Hij schakelt
ja,
de mens in.
Ja, ja, prachtig. Ja, inderdaad. Ja. En dan een mens die inderdaad zich afvraagt, wie ben ik? Hè? En dan uiteindelijk dan komt bij het besef dat niet hij het is, maar dat de Heere het door hem dan ook alles tot stand brengt. Ja, dat is een geweldige rijkdom en te meer, omdat we mogen zien natuurlijk dat deze Mozes ook weer een type is hè, van de Heer Jezus Christus.